luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Welkom bij de eredienst van de Calvary Chapel. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark. En de kinderen mogen naar hun eigen dienst gaan. Veel plezier daar, zou ik zeggen. Ik ben enthousiast. Ik weet niet of dat te zien is, maar ik ben enthousiast. want we beginnen vandaag aan een gloednieuwe serie. En in het boek van Daniël gaan we de komende tijd met elkaar duiken. En dus ik wil jullie vragen om jullie Bijbel open te slaan naar 1 Petrus hoofdstuk 2. En heb geduld, het wordt duidelijk waarom ik jullie vraag om daar naar open te slaan, terwijl we met Daniël gaan beginnen. Want het is namelijk heel verleidelijk om meteen in Daniël te duiken. Als we in een nieuw boek gaan beginnen, gewoon überhaupt, of we dat nou hier op zondag doen of gewoon thuis, als je aan het lezen bent, om in dat boek te duiken en dan meteen in die verse te duiken. Maar ik denk dat we onszelf dan tekort doen. Ik denk dat het goed is dat we eerst een paar vragen met elkaar beantwoorden. En de vragen zijn van waar zijn we eigenlijk als we zo'n boek beginnen? Waar zijn we in de grote verhaallijn van de Bijbel? Ja, waar zijn we? Hoe moeten we dit boek zien in het geheel van Gods woord? Dus dat is een belangrijke vraag. En een andere belangrijke vraag is, waarom is dit boek, waarom is Daniël in dit geval, belangrijk nog steeds voor ons vandaag de dag, voor het hier en nu? En als we die vragen kunnen beantwoorden, dan wordt het ook duidelijker, dan gaan we beter begrijpen wat Daniël zegt en hoe dat spreekt tot ons in ons leven vandaag de dag. Dus daar gaan we eerst met elkaar naar kijken. Maar houd je Bijbel open bij 1 Petrus hoofdstuk 2. Daar komen we zo meteen echt uit. Ja, maar als we naar Daniël gaan kijken, dan zien we dat Daniël start met misschien wat we kunnen zeggen de meest turbulente, de meest traumatische periode van het zuidelijk koninkrijk Juda. Want het begint met de eerste belegering van Babel, of door Babel in 605 voor Christus. En dat is de start van de deportatie, dat is de start van het ballingschap van Israël, van Juda. En in die eerste deportatie zien we dat het koninklijk geslacht en dat de edelen, waaronder Daniël en zijn vrienden, naar Babylon gaan. Naar Babel worden verhuisd en daar gevangen zijn in die zin en daar leven. En deze eerste belegering is ook de start van het 70-jarig ballingschap, wat door sommigen de dienstbaarheid van de natie wordt genoemd. Die op de dag nauwkeurig eindigde in 536 voor Christus, als Kores, de koning van Perzië, de Joden toestaat in Esra hoofdstuk 1 om weer terug te keren naar Israël. Maar het verhaal van Daniël zien we dat het vertelt het verhaal van Daniël tijdens die ballingschap. En we kunnen naar dat boek kijken op drie verschillende manieren. Misschien nog meer, maar in ieder geval drie. En de eerste manier waarop we daar met elkaar naar kunnen kijken is thematisch. Ja, en dan als we er thematisch naar kijken, zo is eigenlijk het boek ingericht, dan zien we eerst 6 hoofdstukken vol met verhalen. Ja, verhalen die we misschien wel heel erg goed kennen. De droom van Nebukadnezar over het grote standbeeld. De brandende vuuroven waar de vrienden van Daniël in gaan. Hoofdstuk 5 met het handschrift wat op de muur geschreven wordt. Daniël en de leeuwenkuil. Bekende verhalen die we al eerder gehoord hebben. Dus 6 hoofdstukken vol verhalen. En vervolgens 6 hoofdstukken vol apocalyptische visies en profetieën. Waar in het midden daarvan, in het einde van hoofdstuk 9, het absolute hoogtepunt is, dat is de 70 weken profetie. Dus dat is één manier om er naar te kijken, puur thematisch, en zo kunnen we het boek gewoon lezen van voor naar achter. De tweede manier is als we er chronologisch naar kijken. Ja, want Daniël was daar ten tijde van het Babylonische Rijk onder Nebukadnezar en Belshazzar. En hij was er ook onder het Persische Rijk, onder Kores en Darius. Maar de 12 hoofdstukken van Daniël zijn niet chronologisch ingedeeld. Dus als we dat zouden kijken, als we met elkaar daarover nadenken, dan moeten we de volgorde van de hoofdstukken veranderen om daar een beeld van te krijgen. Dus als we eerst zouden kijken naar het Babylonische Rijk, dan zien we dat we hoofdstuk 1 tot en met 4 hebben. En dan hoofdstuk 7 en 8. met de apocalyptische visies. Dat is de tijd van het Babylonische Rijk. En dan begint vervolgens het Persische Rijk in hoofdstuk 5, hoofdstuk 9 met de 70 weken, dan hoofdstuk 6 met de leeuwenkuil en dan hoofdstuk 10 tot en met 12 aan het einde. Dus ook een manier om er naar te kijken, dat we het chronologisch zien. En als we er chronologisch naar kijken, dan is het goed om in gedachten te houden ongeveer wat de leeftijd van Daniël is ten tijde van die verschillende dingen. Ja, dat hij ongeveer 15, 16, 17 jaar oud is met zijn vrienden als hij in Babylon aankomt. Dat hij ongeveer net zo onder de 20 is als hij die droom van Nebukadnezar met dat standbeeld interpreteert. Dat hij ongeveer 40 jaar is als het verschuift van het Babylonische naar het Persische Rijk. Dat hij ongeveer net in de 60 is als hij die apocalyptische visies krijgt in hoofdstuk 7 en 8. En dat hij net in de 80 jaar is tijdens de 70 weken profetie en in de leeuwenkuil. Dus misschien verbijstert en verplettert dit al jouw plaatjes van Daniël in de leeuwenkuil. Sorry. Maar als een klein jongetje of zo, ik weet het niet. Maar met andere woorden, als we kijken dat we dus het boek van Daniël zien en we zien Daniël van 15 jaar oud ongeveer tot net in de 80 jaar oud, dan is het mooi dat dus voor een ieder van ons hier, van de jeugd tot aan de ouderen onder ons, er voor elke leeftijd iets is in het boek Daniël. En dat is goed om met elkaar bij stil te staan. Dus dat is de tweede manier, chronologisch er naar kijken. De derde manier, de laatste manier, is dat we er taalkundig naar kijken. Want nadat we in hoofdstuk 1 een inleiding hebben gehad in het Hebreeuws, zijn vervolgens hoofdstuk 2 tot en met 7 geschreven in het Aramees. Ja, de wereldtaal van toen. En hoofdstuk 8 tot en met 12 zijn weer geschreven in het Hebreeuws. En het heeft redenen. Ja, dat die aantal hoofdstukken van 2 tot en met 7 in het Aramees zijn geschreven. Dat is de taal van toen voor Babylon en voor Persië. Is misschien historisch en cultureel heel logisch, omdat Daniël daar is. En dat is een vreemd land en dat is een vreemde taal. En daar spraken ze die taal, dus dat is logisch. Maar het is ook theologisch relevant voor ons. Want in die hoofdstukken interpreteert Daniël in principe zijn eigen visioenen. En spreekt hij primair richting de heidenen. Want het is een heidense taal ook. En die hoofdstukken, 2 tot en met 7, die zijn ook geschreven in een bepaalde structuur. Namelijk dat hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 bij elkaar passen. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 bij elkaar passen. En hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 bij elkaar passen. Dus we gaan van buiten naar binnen toe. Ja, want hoofdstuk 2 en 7 kijken allebei naar komende rijken die Israël zullen vertrappen. Hoofdstuk 2 met het standbeeld vanuit het perspectief van Nebukadnezar die het vertrappen doet. Vandaar dat er een standbeeld van edelmetaal is. En hoofdstuk 7 vanuit het perspectief van de Joden die vertrapt worden. Vandaar dat het beeld is van 4 woeste beesten. Hoofdstuk 3 en 6 horen bij elkaar, omdat ze allebei, het gaat daarbij allebei over wanneer je ongehoorzaam mag zijn richting de overheid. De brandende vuuroven en de leeuwenkuil. En hoofdstuk 4 en 5 horen bij elkaar, omdat in die twee hoofdstukken God zich openbaart naar twee heidense koningen. Eerst naar Nebukadnezar in hoofdstuk 4, die genade geeft. En vervolgens in hoofdstuk 5 naar Belsasar, die hij veroordeelt. Ja, dus er zit logica, er zit structuur in die hoofdstukken die goed is om met elkaar duidelijk te hebben. En vervolgens zien we dus de rest van Daniël, hoofdstuk 8 tot en met 12, weer in het Hebreeuws geschreven is. En daarbij is het zo dat een engel de visioenen interpreteert, de profetieën interpreteert. En die richten zich meer op de Joden. Namelijk een tijdslijn vanaf het ballingschap helemaal tot aan het duizendjaren vrederijk en verder. Ja, dus er zit structuur in die boeken en we kunnen er op verschillende manieren naar kijken. Maar als we dat doen, als we daar bewust van zijn, dan helpt het antwoorden van deze eerste vraag zo om die tweede vraag te beantwoorden. Namelijk, waarom is dit boek voor ons nog steeds vandaag van belang? Dus als we kijken naar die verhaallijn van Daniël, als we kijken naar die profetische uitspraken, naar die tijdspannen waarover Daniël het heeft, en we kijken naar de verschillende manieren waarop we naar dit boek kunnen kijken, dan helpt het ons om die vraag te beantwoorden. En het helpt dus niet alleen dit boek om onze profetische bril scherp te stellen, om het zo te zeggen, gezien de tijd waarin we leven. Dat is misschien een neiging die we hebben. Oeh, Daniel is een profeet, profetisch boek, vette profetieën. Daar gaan we induiken. En dat is goed. Ja, 2 Petrus hoofdstuk 1, het is niet 1 Petrus, 2 Petrus hoofdstuk 1 zegt in vers 19, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Ja, dus het profetische woord is belangrijk, is goed om naar te kijken. Maar in de studie van dit boek is het belangrijk om ons hart niet over het hoofd te zien. Want dit boek heeft veel te zeggen tegen ons persoonlijk. Veel te zeggen over de cultuur waarin we leven. Dus we moeten zorgen dat we die balans houden. Ja? Dus klinkt dit verhaal bekend als we naar het hele boek kijken. Van een groep van mensen die niet in hun thuisland wonen. Maar in een cultuur, in een land, in een samenleving waar ze niet thuis horen. Dat ze daar zijn. Klinkt dat plaatje bekend in de oren? Ik hoop het, want dat zijn wij namelijk. Ja, wij zijn degene die niet in ons thuisland leven, maar in een land, in een cultuur, in een samenleving leven waar we niet thuis horen. Zegt Paulus namelijk niet dat ons burgerschap eigenlijk in de hemelen is? Lezen we niet uit de geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11, dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde, verlangend naar hun echte vaderland? Ja, deze wereld is niet ons thuis, maar God vraagt ons om hem erend erin te leven. En voor het volk Israël was het zo dat ze de wet gekregen hadden en vervolgens in het beloofde land leefden onder die wet. Maar nu zijn ze uit het land gerukt, ja, aan het begin van Daniel, is hun tempel geplunderd en zijn ze geplaatst onder de wetten van Babel en vervolgens Perzië. En de vraag is dus, wat nu? Hoe moeten wij, hè, Israëlieten, in die tijd leven in die nieuwe omstandigheid, in die nieuwe samenstelling? Dus het zet de cultuur en het geestelijk aspect van Israël en de identiteit van wie Israël is, onder druk. En daarom heb ik jullie gevraagd om jullie Bijbel te openen naar 1 Petrus hoofdstuk 2. Ja. En dat is namelijk omdat wat God van Israël vraagt, en wat Daniel laat zien in dit boek, ook wat Petrus tegen ons zegt en van ons vraagt. En ik denk dat het goed is, en daarom wil ik daarmee beginnen, als een soort kernvers voor dit boek, om voor ogen te houden als we door dit hele boek heen gaan. Want we lezen daar in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 11 en 12 dit. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die de strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Ja, dus net als Daniel zijn ook wij vreemdelingen in een land dat niet ons thuis is. En onze identiteit wordt ook continu onder druk gezet, zowel cultureel als geestelijk. En moeten we ervoor waken dus dat onze identiteit niet door de cultuur bewaakt wordt of bepaald wordt, maar door wat God zegt en wat God van ons vraagt. Dus met dat als soort van introductie, laten we met elkaar nu wel echt naar Daniel openslaan. En Daniel hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 4 met elkaar lezen. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, de koning van zijn hoofdelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap. helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Laten we met elkaar bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Heer, ik dank u dat we uw woord hebben, dat we het mogen openslaan in vrijheid, Vader, en eruit mogen leren en van u mogen horen, Heer. Heer, dus ik bid voor deze ochtend dat u onze ogen opent, Heer, dat u ons hart opent, wat u voor ons deze ochtend, voor ieder van ons persoonlijk, Heer, voor ons heeft, dat we als veranderde mensen naar huis mogen gaan, Heer. Ik bid dat uw woord mag uitgaan en mag bewerkstelligen, Heer, wat uw plan is voor ons deze ochtend. In Jezus' naam. Ik wil met jullie allereerst kijken naar de eerste twee versen. En als we dus beginnen aan dit boek en we lezen die eerste twee versen, dan zien we dat het boek begint niet met triomf, maar met tragedie. En als lezer worden we eigenlijk meteen een soort van in het diepe gegooid in het verhaal waar Daniël mee begint. En we worden meegenomen in de hectiek die Daniël ervoer in deze versen. De heilige stad is gevallen, de tempel is geplunderd, het volk is verslagen en verbannen. En vanuit menselijk perspectief is dit misschien wel het meest slechte scenario wat je kan bedenken. De slechts mogelijke uitkomst vanuit Israël. Ja, alles wat Gods aanwezigheid en wat Gods belofte aan het volk symboliseerde, lijkt verloren. En Daniël en zijn landgenoten worden gevangen genomen door een heidense koning en gevangen gezet in een heidens land. Maar dan te midden van al die chaos en die hectiek lezen we vers 2. En daar staat, en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Hij gaf de koning in zijn hand. En dat verandert alles. Dat verandert het hele perspectief. Dat verandert de hele context. Want het lijkt dus alsof Babel gewonnen had. Omdat ze een sterker leger hadden. Omdat ze misschien een betere strategie hadden in die strijd. Maar Daniël geeft God alle eer. De Heer gaf Juda in hun hand. Ze hadden dus niet gewonnen uit eigen kracht, maar ze hadden gewonnen omdat het onderdeel was van Gods soevereine plan. Het was niet willekeurig, maar doelgericht. Het was Gods hand die de leiding gaf aan de situatie. Dus vanuit Israël leek het net alsof God hen in de steek had gelaten en dat de goden van Babel sterker waren dan hun God. En dat voelde misschien vanuit Israël dat alle vaste grond onder hun voeten vandaan was gehaald. En ik denk dat wij ook momenten in ons leven hebben, fases in ons leven hebben, dat we ons net zo voelen. Dat de grond, de vaste grond, onder onze voeten vandaan is gehaald. En als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dan moet ik je teleurstellen dat het ongetwijfeld gaat komen. Want je ontkomt er niet aan in dit leven. En als je er momenteel in zit in zo'n periode, dan weet je precies waar ik het over heb. En met die teleurstellingen en met die uitdagingen die we in het leven te maken hebben, lijkt het dan vaak alsof de wereld aan het winnen is. Lijkt het vaak dat God niet sterk genoeg is. En ik denk dat we als mensen, ik weet in ieder geval ik, misschien jullie ook, maar dat we als mensen snel de neiging misschien hebben om de soevereiniteit van God af te laten hangen of af te meten aan ons comfort. En als er teleurstellingen komen of als er uitdagingen komen, ziekte, verlies, ongemakken, dat we gaan twijfelen aan God, twijfelen aan zijn soevereiniteit. Maar omdat wij zelf niet in controle zijn, betekent niet dat God niet in controle is. Ja, Gods heerschappij, Gods soevereiniteit staat ferm overeind, ongeacht en ondanks al onze omstandigheden. Sterker nog, net als dat God Israël zijn geschiedenis stuurt naar zijn doelen, heeft God ook zijn hand in ons leven en stuurt hij ons om tot zijn doel te komen met ons. En net als dat ik me kan voorstellen dat Israël dat toen niet leuk vond, is het vaak ook zo dat wij dat meestal niet leuk vinden. Ja, als God situaties of omstandigheden gebruikt, of misschien nog wel zoals hier, zelfs situaties creëert om ons te heiligen. Maar in plaats van te twijfelen aan Gods soevereiniteit, mogen we het leren zien, en dat is moeilijk, mogen we het leren zien als een beeld van zijn trouw in ons leven. als een uiting van zijn liefde en intieme betrokkenheid in ons leven. Want zegt Paulus niet in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6, dat we erop mogen vertrouwen dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Lezen we in Hebreeën 12 vers 6 niet, dat de Heer bestraft en tuchtigt wie hij lief heeft. En dat klinkt zwaar, tuchtigen en bestraffen. Maar als je naar dat woord kijkt in de grondtekst, betekent het zoiets als iemand onderwijzen om geïnformeerd en verantwoordelijk te leven. Of iemand helpen bij de ontwikkeling van iemands vermogen om passende keuzes te maken. Dat klinkt opeens heel liefdevol. Ja? God wil dat we verantwoordelijk leven. God wil dat we passende keuzes maken. Maar wat betekent dat vanuit zijn perspectief? Dat betekent dat we leven op basis van een identiteit die alleen in hem rust. Dus Daniel en zijn vrienden in die ballingschap was in principe een soort van oefenplaats om dieper vertrouwen in God te krijgen. En dat is denk ik waarom God vaak de vaste grond onder onze voeten vandaan trekt. Ons comfort weghaalt. Om samen met hem te ontdekken op welke plekken in ons leven we op iets anders rusten, op iets anders bouwen dan onze identiteit in hem alleen. En in dat ontdekken dat we dan hem de ruimte geven om zijn herstellende werk in ons te laten doen. Maar we zien dus in die eerste paar versen dat God soeverein is. Ja, we lezen dat bijvoorbeeld ook in Psalm 103 vers 19. Daar staat: de Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Psalm 33 vers 11 zegt ook: maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Dat is de soevereine God die wij hebben. En we zien die soevereiniteit van God zo mooi bij Jezus aan het kruis. Als we kijken in Handelingen 2 naar de eerste preek van Petrus, tijdens Pinksteren, dan zegt Petrus ergens te midden van die preek dat Jezus overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. En twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 4 van Handelingen, als Petrus en Johannes vrijgelaten zijn en dat ze met elkaar in een huis zijn en aan het bidden zijn, dan bidden ze dit in Handelingen 4, vers 27. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bij elkaar gekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dat is de soevereiniteit van God, die door alles en iedereen nog steeds zijn plan uitvoert. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent voor ons een verschuiving van ons perspectief, zowel als persoon in ons persoonlijk leven als in de cultuur waarin we leven. En dus onze teleurstellingen, onze uitdagingen, onze tegenslagen en ons leven in de cultuur wat lastig en moeilijk is, is misschien vanuit menselijk perspectief overweldigend. Misschien vanuit menselijk perspectief zinloos, zoals we ernaar kijken, vanuit mens. Maar we hebben een God die soeverein is. We hebben niet een God die reageert op wat er gebeurt, maar we hebben een God die regeert over wat er gebeurt. En dat betekent dat alles in ons leven waar we geen controle over hebben, dus niet te hoeven zien vanuit paniek of wanhoop, maar vanuit rust en vrede. Want God is soeverein. En God is dus ons vaste en onwrikbare anker in een wisselvallig en onzeker leven. En alles dat tegen lijkt te zitten en alles dat mist lijkt te gaan, vanuit ons perspectief hebben we een God die rustig zittend op zijn troon soeverein regeert en zijn plan aan het uitvoeren is. En ook hier zien we dat nergens beter dan aan het kruis. Jezus aan het kruis leek alsof alles verloren was, dat al het kwaad gewonnen had. Misschien net als Israël zich hier voelde met Babel. Maar we lezen in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 15 dat Jezus heeft aan het kruis de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 55, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Gods soevereiniteit is het kader van waarin we dat boek mogen zien, Daniel. En Gods soevereiniteit is de kader waarin we ons leven mogen zien. En wat een rust biedt dat voor ons om een soevereine God te hebben. Laten we verder lezen in vers 3 en het begin van vers 4. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hoofdelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. Tot daar. Babel wilde niet alleen de mensen hebben van Israël, maar ze wilden ook hun harten hebben. Ja, en de beste manier om een volk te veroveren is niet door het te vernietigen, maar door het te herdefiniëren. Ja. En hoe beter doe je dat? Door de volgende generatie te beïnvloeden. Dus jeugd, jongvolwassenen, luister. Er is niks beters dan verandering door te brengen door de volgende generatie te beïnvloeden. Dus wat deed Babel? Gekeken naar wereldse standaarden namen ze de slimste, de gezondste, de meest aantrekkelijke, de meest leergierige, de meest veelbelovende jonge mannen die waarschijnlijk of mogelijk de toekomstige leiders van Israël waren. En ze trainden hen om te denken en te handelen in de cultuur van Babel. Het doel wat Babel had, was compleet de Joodse identiteit uit te wissen. En hen aanbidders en dienaren te maken van het Babylonische Rijk en hun cultuur. Dus moet je voorstellen dat die jonge mannen, als je 15, 16 bent, we hebben ze hier onder ons. Als je rond die leeftijd bent, meiden ook trouwens, hè, laten we niet vergeten. Ja. Maar als je vanuit menselijke maatstaven denkt, dan voel je je enorm gevleid. Want deze mannen werden verkozen boven de ander om te dienen in het paleis van de koning. Nu ben ik geen Star Trek fan, sterker nog, ik heb het echt nooit gekeken. Misschien jullie ook niet. Maar er is wel één bekende uitspraak die heel bekend en geïdentificeerd wordt met Star Trek. En dat is deze. We are the Borg, resistance is futile, you will be assimilated. Ik hoor dat we kenners hebben. Ja? Maar vanuit het perspectief van Daniel zou je kunnen zeggen dat Babel zegt, wij zijn Babel, verzet is zinloos, je zal geassimileerd worden. Ja? We maken je als één van ons. En die situatie is, omdat ze uit hun land zijn weggerukt en compleet in een andere cultuur, in een ander land zijn gezet, dat waarschijnlijk alles om hun heen schreeuwde, geef maar toe. Verzet is zinloos. En diezelfde dynamiek, die zien we nog steeds in onze wereld, in onze cultuur nu. Ja. De wereld wil bepalen wie we zijn. De wereld wil onze identiteit bepalen. Verzet is zinloos, wordt elke dag naar ons toegeschreeuwd. De wereld die nodigt ons continu uit om onze identiteit te bouwen op wat de wereld waardevol vindt. Kijk naar Instagram, kijk naar YouTube, kijk naar TikTok. Vol met dingen die een bepaalde esthetiek, een bepaalde levensstijl, een bepaald ideaal gedrag proberen te pushen naar ons. Kijk naar films en series waar bepaalde stereotypes er doorheen worden geduwd. Vaak over mannen. Kijk maar eens naar tv-series van mannelijke gezinnen. De man is altijd de loser. Ja. Simpelweg. Ja, maar ze drukken bepaalde stereotypes in de hoop om bepaalde verwachtingen, bepaalde normen te gaan neerleggen qua rollen, qua gedrag, qua identiteit. Kijk naar schoolboeken, naar school, waar de nadruk wordt gelegd op bepaalde geschiedenissen, naar bepaalde ideologieën, om de leerlingen te beïnvloeden hoe ze zichzelf zien en hoe ze hun plaats in de wereld zien. Kijk naar onze overheid, of elke overheid, die proberen om bepaalde culturele idealen te promoten. Die burgers te proberen te verenigen onder een bepaalde identiteit. Maar kijk simpelweg ook naar groepsdruk, waar we elkaar bemoedigen en aanmoedigen en pushen om op een bepaalde manier te praten, om op een bepaalde manier te kleden, op een bepaalde manier te gedragen. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is de wereld. Ik ben er helemaal mee eens. Maar vergeet niet dat dat ook gebeurt in onze christelijke wereld. Onze christelijke wereld probeert ook ons continu te definiëren in wie we zijn. Continu onze identiteit te bepalen. Ook binnen onze christelijke wereld heb je allerlei conflicterende ideologieën. Heb je ook groepsdruk. Heb je ook Instagram en YouTube en TikTok en boeken van broeders en zusters, lieve broeders en zusters, die ons duwen in een bepaalde richting van een bepaald soort ideale christen, een ideale echtgenoot, een ideale vader of moeder. Dus het is bij ons niet anders en het is vermoeiend om daaraan tegemoet te komen. Maar kijk hoe Daniels identiteit hier omschreven wordt in deze verse. Hij was enige van de Israëlieten. Zijn identiteit was niet op basis van zijn mening of iemands mening of de cultuur, maar op basis van wie hij toebehoorde. En datzelfde geldt voor ons. De wereld wil bepalen wie we zijn, maar onze identiteit behoort bepaald te worden door wie wij zijn. Toebehoren. En als de wereld onze identiteit gaat bepalen, dan verliezen we wie we daadwerkelijk zijn. Wederom, als we kijken naar Jezus. Jezus verwierp alle wereldse maatstaven van grootheid. Zijn identiteit was niet gekenmerkt en niet geworteld door erkenning van wat dan ook, maar gekenmerkt door de relatie met zijn Vader. En aan de start van zijn bediening werd hij geconfronteerd met dezelfde verleidingen waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. En was er een situatie waarin hij zichzelf had kunnen herdefiniëren volgens de waarden van de wereld. Want Satan in de woestijn bood erkenning en macht aan. Die zei, als jij de zoon van God bent, bewijs het dan. Toon je kracht, win de menigte, krijg alle eer. Maar Jezus weigerde. Hij liet zich niet, in zijn identiteit niet bepalen door wat de wereld zei, maar door de stem van zijn Vader. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De stem van God is de stem die ware identiteit verschaft. Dus als we in Gods woord kijken, heel kort, naar de stem van God, als het gaat om onze identiteit in Christus, dan wil ik heel kort met jullie naar twee verschillende plekken gaan. En het eerste is naar Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. En daar staat, als we daar doorheen zouden lezen voor onszelf, als het gaat om onze identiteit, dan kunnen we het volgende zeggen. In Christus zijn we door God voor de grondlegging van de wereld uitverkozen om heilig en smetteloos te leven. Zijn we als kinderen van God aangenomen en in zijn wereld opgenomen? Zijn we verlost en vergeven door het bloed van Christus? Zijn we erfgenamen van Gods belofte? Zijn we deelgenoten in de erfenis die voor ons is voorbereid? Zijn we verzegeld met de Heilige Geest die onze erfenis garandeert en ons als eigendom markeert? Dat is wie we zijn in Christus, dat is onze identiteit. En als je dan terugbladert naar Romeinen hoofdstuk 8, ons favoriete Romeinen, we komen er niet vanaf. Nee, Romeinen hoofdstuk 8, ook daar in Christus, als je door dat hoofdstuk heen leest, dan zal je zien dat we vrij zijn van veroordeling. Dat we geleid, geliefd en geadopteerd zijn door de Geest. Dat we erfgenamen zijn met Christus. Dat we meer dan overwinnaars zijn door Christus die ons lief heeft. Dat we onscheidbaar zijn van de liefde van God in Christus. Dat is wie we zijn in Christus. Dat is onze onwrikbare identiteit die we hebben in Christus. Die kan de wereld niet veranderen. Die kan de wereld niet van ons afnemen. Maar wat de wereld wel kan doen, is ons onze identiteit in Christus doen vergeten. Wat de wereld wel kan doen, is zo overduidelijk luid een andere identiteit continu communiceren, dat we ons laten leiden door die luide stem. Omdat we geen tegengas genoeg kunnen geven als we niet dagelijks in zijn woord zijn, om ons door zijn woord te laten definiëren. Met andere woorden, laat dus God de luidste stem zijn in je leven als het gaat om identiteit. Want anders dan zal de wereld je dagelijks overweldigen. Dus toen en ook nu probeert de wereld nog steeds Jezus zijn identiteit te herdefiniëren. Dat is toen zo, dat is nu nog steeds zo. Jezus is niet de Messias. Jezus is een gefaalde Messias. Jezus is alleen een goede leraar, een wonderwerker, een veroordeeld crimineel zelfs. Maar 3 dagen na het kruis stond Jezus op uit de dood om voor eens en altijd zijn identiteit duidelijk te maken. En duidelijk te maken dat niet de wereld, maar God zijn identiteit bepaalde. Dus de vraag is, door wie laat jij wie je bent bepalen? Is dat door God of is dat door de wereld? Laten we verder lezen met het laatste stukje van vers 4. En daar staat, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. Babel wilde deze jonge mannen niet alleen vertellen wie ze waren, maar ook hoe ze dachten. Door hen te onderwijzen in hun taal en in hun geschriften. En dat klinkt wederom logisch, want ze woonden daar nu eenmaal. Maar tegelijkertijd is het ook een hele sluwe, een hele subtiele strategie. Want wat we lezen, wat we leren, wat we tot ons nemen, bepaalt in grote mate wie we worden. En als je dus iemand kunt beïnvloeden, als je voor iemand kan bepalen hoe iemand denkt, dan kan je tot op grote hoogte ook bepalen hoe iemand leeft. En voor Daniel en zijn vrienden betekende dat ze heel veel privileges kregen aan het hof. Ze kregen onderwijs, ze kregen toegang tot de elite van Babel. Maar elke les betekende een subtiele herdefiniëring van hun denken en van hun wereldbeeld. Dus alle verhalen die ze lazen, alle ideeën die ze discussieerden met elkaar, alle wijsheid die ze leerden, die weerspiegelden allemaal een Babylonisch wereldbeeld dat tegenstrijdig was aan het wereldbeeld van God. En daarom is het zo belangrijk dat ons denken en het hervormd worden van ons denken zo primair is in onze geestelijke vorming. Want we worden dagelijks gebombardeerd met een wereldbeeld dat anders is dan het wereldbeeld van God. En we zijn kwetsbaar om onze gedachten daarnaar te laten vormen, als we niet kritisch zijn in ons denken en nadenken over dingen. En dat zal heel subtiel gaan. En dat zal zo subtiel gaan dat we misschien niet eens doorhebben dat ons wereldbeeld gaat veranderen als we niet oppassen. En dat we afdwalen van het wereldbeeld wat God neerzet. Ja, we leven bijvoorbeeld in een wereld waar het zelf hoogtij viert. Volg je eigen pad. Leef je beste leven nu. Doe het voor jezelf. We leven in een wereld van moreel relativisme. Alle waarheid is subjectief. Jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. We leven in een wereld waar elke vorm van directe beloning aangemoedigd wordt. Kijk nu. Koop nu. Blijf maar swipen voor meer. We hebben een wereld waarin alles draait op emoties. Volg je hart, doe wat goed voelt en je blij maakt. Dus Sociale media, films, tv, reclame, scholen, journalistiek, alles en iedereen doet daaraan mee. En wat we bij Daniël zo mooi zien, is dat hij zich liet onderwijzen in de taal en de geschriften. Maar het veranderde zijn denken niet. Ik moest denken daarbij aan school. We hebben bij Laura die de hele middelbare schoolperiode al overleefd heeft. En ik vond het zo mooi dat ze dan zei van, dan krijg je vakken zoals geschiedenis of aardrijkskunde en met allerlei wereldse wereldbeelden. Je kan dat zo bedenken wat dat allemaal zijn. En dat ze dan altijd zei, oké, ik leer het voor het cijfer en ik vergeet het, want het is onzin. Ja? Dus ze liet zich onderwijzen, maar het veranderde haar denken niet. Ja? En ik zou een mooi voorbeeld van hoe je in de wereld kan zijn, maar niet van de wereld hoeft te zijn. Het laat duidelijk zien dat onze trouw naar God begint in ons denken. En dus kunnen we op allerlei manieren in de wereld zijn, maar als ons denken verankerd is in Gods woord, dan zullen we niet van de wereld zijn. En zullen we niet hun waardes en hun verlangens overnemen. En ook dat zien we bij Jezus. Ja, Jezus leefde ook in een cultuur vol allerlei religieuze en sociale verwachtingen. Maar in elke situatie reageerde hij met waarheid die gegrond was in Gods woord. En liet hij zijn denken niet bepalen door de wereld om hem heen. En keer op keer zien we ook dat Gods woord ons oproept om kritisch te denken, om verankerd te zijn in hem en in zijn woord. Een paar voorbeelden. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5 staat dat we dezelfde gezindheid als Jezus moeten hebben. Ja, zodat ons denken, ons geloven, dat we dat meten aan zijn leven en zijn karakter. Johannes 17 vers 17 staat dat we ons moeten laten heiligen door zijn woord dat waarheid is. Waarom? Zodat we waarheid en leugen van elkaar kunnen onderscheiden. Romeinen 12 vers 2 zegt dat we niet gelijkvormig moeten worden aan wereldsdenken, maar dat we hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken naar Gods wereldbeeld. Kolossenzen 2 vers 8 zegt dat we ons niet moeten laten meeslepen met wereldse filosofieën, met wereldse verleidingen die niet van Christus zijn, maar dat we juist verankerd mogen zijn in zijn volmaaktheid en in zijn volheid. Met Babel toen en Daniël toen en zijn vrienden is het net als met de wereld van ons vandaag. We hebben een wereld die ons denken probeert te vormen naar het wereldse beeld. Wie het denken van mensen beheerst, beheerst uiteindelijk hun hart, hun keuzes en hun leven. En daarom is het zo dat geestelijke weerstand bieden niet een kwestie zozeer is van gedrag, maar van denken. Onze gedachten zijn als het ware een soort slagveld, ja, waar we waarheid en leugen elke dag met elkaar in gevecht zijn. En als we niet waken op wat ons vult, waar we over nadenken, hoe we over dingen nadenken, dan doet de wereld prima zijn best. Die vindt het heerlijk om gewoon ons dan te vullen met haar denken en dat ons te laten vormen. Met andere woorden, we moeten juist voortdurend ons voeden met Gods woord. Niet voor kennis of alleen voor kennis, maar juist ook om gevormd te worden in ons denken en dus in ons hart. Maar Daniël stond stevig, gaan we zien in de rest van het boek. Ja, Daniël stond stevig in die vreemde cultuur, in die wereld. Zijn denken was geworteld in Gods waarheid. Maar niet alleen dat, zijn denken was geworteld in Gods waarheid voordat de test kwam. Het is niet dat toen hij pas in Babel was, dat hij dacht van, dan moet ik Gods woord gaan openen om te zorgen dat. Nee, zijn denken was al jarenlang gevormd. Zijn overtuigingen begonnen niet op het moment van zijn beproeving, maar zijn overtuigingen en zijn geworteld zijn in Gods waarheid was al jaren van trouw, van denken en leven naar Gods woord. En Daniël was 16, 17, 18 jaar oud. Jeugd. Laat je nu vormen door Gods woord. Nu al, voordat de echte beproevingen van het leven komen. Want ze gaan komen. Dus God roept ons vandaag op om waakzaam te zijn over onze gedachten. Om onze gedachten gevangen te nemen in gehoorzaamheid naar Christus. Want als we ons denken aan God toevertrouwen, dan zijn we in staat om staande te blijven. Ook als de wereld er van alles aan probeert te doen om ons te vormen naar haar wereldbeeld. Dus ik denk als we kijken naar deze paar openingsversen alleen al in dit boek, dan zien we dat ze meer onthullen dan alleen een ballingschap. Ze onthullen geestelijke strijd om identiteit. Daniel bevond zich in een wereld gelijk aan die van ons. Dus echt niet anders. Een wereld die wil bepalen wie we zijn en wat we denken. Een wereld die nog steeds onder het geestelijk leiderschap staat, zoals Paulus zegt in Efeze 2:2, als de aanvoerder van de macht van de lucht. En hij heeft een agenda. En conformiteit aan die agenda staat het hoogst in het vaandel. Dus onze identiteit dagelijks staat aan alle kanten onder druk. Maar Gods soevereiniteit bewaart en verzekert onze ware identiteit in hem. En dat betekent dus dat we ongeacht en ondanks onze omstandigheden mogen leven vanuit die identiteit. En daardoor dus elke druk kunnen weerstaan in zijn soevereiniteit. En trouw aan hem kunnen leven, ondanks waar we dagelijks door omringd worden. En misschien dat het ons onze positie kost, dat het ons comfort kost, dat het ons reputatie kost. Maar niet onze identiteit, want die hangt niet af van de wereld. Onze ware identiteit berust op de onwankelbare genade van God die ons de zijne noemt. En dat is het hoop, dat is de hoop van het evangelie. Jezus is voor ons Babel binnengegaan, de wereld binnengegaan. En stond daar standvastig in volmaakte trouw. Waar wij buigen, stond hij. Waar wij falen, overwon hij. En aan het kruis droeg Jezus de volle last van ons ballingschap, onze vervreemding van God. Maar verloor zijn identiteit niet. Sterker nog, hij gaf ons zijn identiteit. Hij nam onze zonde en hij gaf ons zijn gerechtigheid, waardoor onze identiteit zeker en vast is. Dus als je vandaag nog niet die identiteit van Jezus bemachtigd hebt, geloof dan in zijn voltooide werk aan het kruis. Geloof dat zijn bloed jou reinigt van al je zonden. En dat je een nieuwe identiteit in hem mag hebben. Doe dat vandaag. Stel het niet uit tot morgen, want je weet niet of er een morgen is. Maar broeder, zuster, wees verankerd in je ware identiteit. Laat dat bepalen wie je bent en wat je denkt. En laat zijn Heilige Geest in je, de geest der waarheid, je leiden in alle waarheid. En weet en ervaar dat ook als de wereld aan alle kanten lijkt te winnen in te midden van al onze omstandigheden en moeilijkheden, dat God soeverein regeert over alles. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u zo voor Daniel, Heer. Ik dank u voor wat hij meegemaakt heeft, Heer, wat we hier in uw woord mogen leren, Vader. Ik dank u dat u soeverein bent. Heer, dat u heerst over alles en iedereen. Heer, er is niets wat niet onder uw soevereiniteit valt, wat niet onder uw heerschappij valt, Vader. En wat een rust geeft dat, Vader. Dat we weten dat alles onder u valt. Dat niets er is, Heer, wat we meemaken waarvan u denkt van, die had ik niet zien aankomen, die had ik niet verwacht, Heer. Heer, hoe heerlijk is het, Heer, dat we een God hebben, Heer, dat u gewoon soeverein in alle rust zit op uw troon. Niet aan het ijsberen bent rondom de troon van, hoe moet ik dit oplossen? Maar in alle rust zit en regeert, Vader. En daar mogen we naar kijken, Heer. Daar mogen we onze ogen naar oprichten, Vader. Elke dag opnieuw en elk moment opnieuw, Vader. Als onze druk toeneemt. Als onze verwachtingen van hoe dingen moeten gaan veranderen, Vader. Dat we naar u mogen kijken. Heer, dat we onze ogen opslaan naar de hemel waar onze hulp vandaan komt, Heer. Heer, maar wat een voorbeeld geeft Daniël ons hier om ook na te jagen, Heer. En datzelfde voorbeeld zien we in Jezus, Vader. Dat het niet de wereld is die bepaalt wie we zijn, maar u. Heer, maak dat ons duidelijk, Heer, in ons hart. Maak ons dat duidelijk uit uw woord, Vader, wat u van ons vindt. Wat onze echte identiteit in u is, Vader. Help ons om daarnaar te leven. Help ons om uw woord dagelijks tot ons te nemen. Om elkaar uit te dagen, Heer, om het woord dagelijks tot ons te nemen. Zodat we ons denken verankeren mogen in u. In uw woord, in uw waarheid, in uw liefde, in uw genade, in uw barmhartigheid, Vader. Zodat we standvastig en trouw kunnen zijn in de wereld waar u ons geplaatst heeft, Vader. Dat we niet van kant naar kant geslingerd worden, Heer, door alles wat de wereld biedt. Maar dat we onze ogen gewoon op u mogen hebben en mogen weten dat daar alles vandaan komt wat we nodig hebben. En dat de wereld daar niet aan kan tippen, Vader. Help ons dat te doen, Heer. Dagelijks in ons leven, als we 's ochtends opstaan, Heer, dat u ons daaraan herinnert, dat u ons helpt daaraan te herinneren, Heer, om voor u te leven, op basis van wie u ons gemaakt heeft, Heer. Heer, help ons om de wereld waarin we zijn, of dat op school is, of op werk is, Vader, of anderzijds, Vader, help ons om de wereld vanuit uw ogen te zien, met de denkbeelden die op ons afkomen, Vader, zodat we het mogen leren herkennen, zodat we er ook op een andere manier mee om mogen gaan, Heer. Heer, doe dat in ons hart, Heer. Hervorm uw denken, ons denken, Vader. Zodat we daar standvastig in mogen zijn, Heer. Dat we trouw mogen zijn aan u. Net als Daniël hier, net als Jezus ons echte voorbeeld is daarin, Vader. Help ons daarin, Heer. De wereld wil zo bepalen wie we zijn en wat we denken, Vader. Maar wij hebben u. En u bent genoeg. In Jezus' naam. Amen. I can tell you right now, it's gonna be alright.